Vanmorgen wil ik u graag meenemen naar Romeinen 5. Dat betekent niet dat wij volledig uitgepraat geraakt zijn over het thema waar we gisteravond over gesproken hebben. Maar ik kom daar nog wel op terug. We hebben nog gelegenheid genoeg. Maar vanmorgen dan naar Romeinen 5. Vanaf vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk ook iemand bestaan te sterven, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Tot zover. Het gedeelte, dat is eigenlijk in zekere zin de climax van het voorafgaande, van de voorafgaande hoofdstukken. Hoofdstukken waarin in de eerste plaats uiteengezet is dat de mens zich bevindt in een erbarmelijke toestand. De mens door God ook is losgelaten. De mensheid zelfs in zijn geheel. Dat zijn dingen die uitgebreid beschreven worden in het laatste deel van Romeinen 1. Een mensheid die juist om die reden het evangelie, een blijde boodschap en zelfs de blijde boodschap nodig heeft. De blijde boodschap, het evangelie van Christus namelijk, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zo staat het dan in Romeinen 1 vers 16. Vervolgens wordt inderdaad uiteengezet in de volgende hoofdstukken dat een mens inderdaad alleen maar gerechtvaardigd wordt door geloof of uit geloof en niet uit de werken der wet of uit de besnijdenis, zoals dat dan uiteengezet wordt met name in hoofdstuk 2. Vervolgens in hoofdstuk 3 wordt weer inderdaad uitgebreid besproken dat er geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, maar dat ze allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En zij worden, vers 24 van Romeinen 3, zij worden om niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen ze worden kosteloos, om niet. Zij worden kosteloos gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot. En dan staat er eigenlijk niet eens verzoening, maar eigenlijk staat er verzoend deksel, als het er helemaal over gaat. Dat wil zeggen dat het deksel van de Ark des Verbonds uit het Heilige der Heiligen, dat dat inderdaad, zoals we van de week al eerder gezegd hebben, een type is, een voorafschaduwing is van Christus in zijn tegenwoordige positie aan de rechterhand Gods. Kortom, in de voorgaande hoofdstukken wordt uiteengezet hoe een mens inderdaad slechts behouden kan worden, slechts leven, onvergankelijk leven kan ontvangen door geloof in de Heer Jezus Christus. En dat wordt dan ook uitgebreid geïllustreerd aan de hand van de Oudtestamentische geschiedenis van Abraham in Romeinen 4. Want heel Romeinen 4 spreekt daarover, over Abraham en de wijze waarop zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid, de omstandigheden waaronder dat gebeurde enzovoorts. En er wordt vastgesteld dat inderdaad de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, vers 13 van Romeinen 4, dat die beloften gedaan zijn enkel en alleen op grond van geloof en niks anders. Abraham leefde niet onder de wet, want die was er nog niet. Abraham was nog niet besneden bovendien toen hem deze beloften gedaan werden. Kortom, Abraham werd rechtvaardig gerekend op grond van zijn geloof. En dat is wat ook uitgebreid beschreven wordt. En er wordt ook uitgebreid gezegd dat het geloof van Abraham vervolgens ook inderdaad tot uitdrukking kwam in zijn houding tegenover God en beter nog in zijn gehoorzaamheid aan God. En dan staat er vervolgens, en daar sluit hoofdstuk 4 dan mee, daar staat er vervolgens dat deze dingen in Genesis, met betrekking tot Abraham en zijn geloof dat tot rechtvaardigheid gerekend werd, dat deze dingen niet alleen om zijnentwil zijn geschreven, maar ook om onzentwil. Dat is vers 23 en 24 van Romeinen 4. Dat wil zeggen dat dezezelfde uitspraken over Abraham, dat God zijn geloof rekende tot gerechtigheid, dat dezezelfde uitspraken ook inderdaad op ons van toepassing zijn. Daarom zijn ze toen en daar in Genesis notabene al geschreven. Niet alleen vanwege hem, maar ook om onzentwil staten, aan wie het zal toegerekend worden. Want diezelfde toegerekende rechtvaardigheid, die ontvangen wij ook op precies dezelfde grond, namelijk op grond van geloof. Of uit geloof, dat is een andere uitdrukking, maar uit geloof of op grond van geloof is volstrekt hetzelfde. Niet alleen in het Nederlands, nee, het Nederlands ook, dus zeker wel, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. Ik had eigenlijk willen zeggen niet slechts in het Grieks, maar gewoon ook in het Nederlands. Uit betekent op grond van. Volgt ergens uit. En dat is ook wat hier steeds gezegd wordt. Dus niet alleen om zijnentwil is het geschreven, vers 23, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dat is maar waar het om gaat. God heeft de Heer Jezus overgeleverd om onze zonden, inderdaad tot in de dood, maar ik moet u wel erop wijzen dat dat er niet eens bij staat. Ja, het spijt mij, maar ik moet het weer eens een keer zeggen. De schrift geeft lang niet zoveel nadruk op de dood van de Heer Jezus als wij. Dat wil zeggen, wij zijn geneigd daar veel meer nadruk op te leggen dan dat de schrift dat doet. In de Bijbel zelf wordt dikwijls wel daarover gesproken, maar wordt het niet expliciet genoemd. Daar wordt in het algemeen gesproken over zijn uiterste vernedering en daarna uiteraard over zijn uiterste verhoging. Dat staat hier ook, hij werd overgeleverd om onze zonden. Wij weten dat hij daardoor en daarom ook inderdaad stierf, al staat het er niet expliciet bij. Wat er wel expliciet bij staat, is dat hij werd opgewekt en dat was uiteraard uit de dood, zodat het eigenlijk moet opvallen hoe nauwgezet het woord dood zelfs vermeden wordt. Want dat is het meest opvallende eraan. En dat is uiteraard opdat wij niet de nadruk zouden leggen op zijn dood, hoe belangrijk en onvermijdelijk en essentieel het ook is, maar dat wij de nadruk zouden leggen op zijn opwekking. Dat woord staat er wel. Zijn opstanding uit de dood. Hij werd overgeleverd om onze zonden, maar ik heb al eens vaker gezegd, ook als hij leed en stierf voor onze zonden, dan betekent dat weliswaar dat onze zonden daarmee geoordeeld zijn en weggedaan, maar dat betekent het nog niet dat wij behouden zijn. En dat staat ook letterlijk in 1 Korinthe 15. Want behouden is zaligheid, heil, of hoe het maar heten mag, het zijn allemaal vertalingen van dezelfde grondwoorden. Behouden is bestaat niet uit dat de zonden vergeven zijn of weggedaan zijn. Behoudenis bestaat daaruit dat men ander leven heeft ontvangen. Dat men wedergeboren is. Dat is het verhaal. Vandaar, en ik zeg het met opzet nog een keer, ik denk dat de velen van u dat al lang weten, maar u excuseert me dan maar voor deze keer. Vandaar dan ook dat het volstrekt onvolledig is te zeggen dat wij behouden zijn geworden doordat iemand de schuld van onze zonden betaald heeft. Dat is wel waar. Dat wil zeggen, het is een deel van de waarheid. Het is waar dat iemand onze schuld betaald heeft, maar daarmee zijn wij niet behouden. Stel, wij maken schulden en iemand betaalt onze schulden, dan zijn we nog niet veranderd, want we zullen in de toekomst ook nog steeds verder schulden blijven maken. Dat heb ik eens gevraagd aan een sociaal werker, wiens naam ik nou niet zou noemen, omdat hij in ons midden is, dus dat kan ik nou niet vertellen. Maar dat gaat gewoon zo door. De fout, de werkelijke oorzaak van de lasten van de schuld wordt niet weggenomen. Er verandert dus niks. Wij moeten, niet alleen moeten onze schulden betaald worden, wij moeten ander leven ontvangen. En dat is waar het werkelijk om gaat. En eerlijk gezegd, dat die schulden betaald worden is een bijzaak. Ik wil het niet wegschuiven, integendeel. Maar het is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat wij veranderd worden. Dat wij van vleeselijk veranderd worden naar geestelijk. Kortom, dat wij van oude mens veranderd worden naar een nieuwe mens en dus van een sterfelijke mens veranderd worden naar een onsterfelijke mens. Want als van een sterfelijk mens, als van een sterfelijk mens de schulden betaald worden, is hij nog steeds een sterfelijk mens en hij gaat dus dood en dan is hij verloren. Hij laat alleen geen schulden achter. En dat is ook heel netjes, vind ik. Zo hoort het ook. Dat heb ik dus gevraagd aan een notaris. Maar goed. Dat zal ik dus ook maar niet verder vertellen. Ja. Nee, waar het om gaat, is dat wij veranderd worden. Wedergeboren worden. De Bijbelse waarheid is dan ook niet dat iemand onze rekening betaald heeft, hoewel dat waar is, maar de grote Bijbelse waarheid, het evangelie is, dat wij van nature weliswaar allen in Adam sterven en dus verloren zijn. Zoekraken betekent dat, hè? Maar dat wij in Christus, voor zover wij in Christus zijn uiteraard, allen levend gemaakt worden. En zoals wij van nature het leven van Adam in ons hebben en dus beelddragers van Adam zijn, maar dat was 1 Korinthe 15, zo is het zo dat als wij wedergeboren worden, dan worden wij beelddragers Gods en zijn wij in Christus. En de vraag is, hebben wij het leven van de eerste Adam of van de tweede Adam? Nou, praktisch gezien hebben wij als gelovigen toch nog steeds het leven van de eerste Adam, maar dat is niks om je zorgen over te maken, sprak hij laconiek, want dat leven raak je vanzelf kwijt. Dat is een kwestie van afwachten, hè? De ene kant van het verhaal. En de andere kant is, dat als wij gelovigen zijn, hebben we deel gekregen aan de opgewekte Christus, aan de Heilige Geest, aan de goddelijke natuur en al die termen die we van de week al eens genoemd hebben. Kortom, dan hebben wij deel aan het leven van de laatste Adam. En het punt is dat God ons inderdaad ziet. Niet in de eerste Adam, hoewel we daar nog deel aan hebben, naar het vlees. Maar God ziet ons in die laatste Adam. God ziet ons in Christus. Want we hebben zijn onvergankelijk leven ontvangen. Dat lichaam is nog steeds niet onvergankelijk overigens. Maar daar hebben we gisteren dus even bij stilgestaan. Naar aanleiding van 1 Korinthe 15. Maar niettemin, God ziet ons in Christus als onvergankelijk, als wedergeboren, als deelhebbend aan het leven van Christus en daarom als beelddragers Gods in plaats van als beelddragers van Adam. Kortom, door wedergeboorte zijn wij voor God niet langer beelddragers van Adam, dragen wij niet langer het beeld van de aardse mens, want dat staat er zo letterlijk in 1 Korinthe 15, maar dragen wij het beeld van de hemelse mens, want ook dat staat er letterlijk in 1 Korinthe 15. En die hemelse mens, de laatste Adam, is uiteraard Christus. En daar gaat het hier over, dat wij door geloof deel hebben gekregen aan die levende Christus. Dat leven heeft God ons toegerekend, want God heeft geloof gerekend tot gerechtigheid. En heel dat beginsel van dat eigenlijk er twee soorten van mensen bestaan, de ene met Adam aan het hoofd, de andere met Christus aan het hoofd, dat is het thema wat uiteengezet wordt vanaf vers 12 van Romeinen 5. En er worden 7 vergelijkingen gemaakt tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Of gewoon tussen Adam en Christus, of gewoon tussen de oude mens en de nieuwe mens. En van schulden die betaald zouden moeten worden is daar zelfs helemaal geen sprake. Het gaat erom dat we van de ene familie, van het ene volk overgezet worden in het andere. En van het ene soort leven overgezet worden in het andere. Pas als we deel hebben aan dat opstandingsleven van Christus, dan zijn wij behouden. Moet er meteen weer bij zeggen dat het die wedergeboorte en dus die omzetting van die ene soort naar die andere soort mensheid, dat het alleen gaat wanneer ook inderdaad schulden betaald worden. En dat is dan ook inderdaad gebeurd. Dat heeft de Heer Jezus ook voor ons gedaan en dat is gebeurd inderdaad in zijn dood. Maar nogmaals, daardoor zijn wij niet behouden. Wij worden behouden door zijn opstanding. En dat is ook feitelijk wat hier staat in het laatste vers van Romeinen 4, namelijk dat hij is overgeleverd om onze zonden, uiteraard tot in de dood, dan worden onze zonden weggedaan en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zodat wij pas rechtvaardig beschouwd worden, rechtvaardig genoemd worden, op grond van de opstanding van Christus. Dat kan moeilijk anders, want voor de goede orde, Als de Heer sterft voor onze zonden en daarmee onze zonden wegneemt, dan heeft dat het beroerde bijverschijnsel dat wij daardoor zelf zijn weggenomen. Dan zijn wij niet meer en dan zijn wij dus ook niet rechtvaardig. Ja, de zonde is een ziekte waar je alleen van kunt genezen worden door te sterven. De zonden worden weggenomen door de dood, maar niet alleen onze zonden zijn verdwenen in de dood, wij ook. En daarom, en dat hebben we van de week ook al verscheidene malen aangehaald, daarom roemen wij in het kruis van Christus, waardoor de wereld ons gekruist is en wij der wereld. Galaten 6 was dat dus weer. Maar daarmee zijn wij zelf ook verdwenen, niet rechtvaardig geworden. Onze schuld is betaald, maar daarmee zijn we niet rechtvaardig, daarmee zijn wij dood. En wie dood is, is per definitie verloren, tenzij anders vermeld. Maar normaal gesproken, wie dood is, is daardoor verloren. Hij is weg, zoek. En wij worden dus behouden door zijn opstanding. En dat is ook wat uitdrukkelijk in 1 Korinthe 15 staat. Ik aarzel om erover te spreken, want ik denk altijd, dat is zo bekend allemaal, hè. Maar goed, voor de volledigheid dan. Vanaf vers 13 dan maar, van 1 Korinthe 15. Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Uiteraard. En vers 14. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. Leeg betekent dat. Dan prediken wij niks. Komt vaker voor overigens. Hè? En leeg ijdel is dus ook uw geloof. Want geloof is gewoonlijk geloof in wat er gepredikt werd. En als er niks gepredikt werd, dan is het geloof inderdaad dus ook niks, leeg namelijk. Er valt er niks te geloven. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Kortom, als er geen opstanding der doden is, schrijft de apostel, dan is Christus niet opgewekt en dan kun je het verder allemaal wel vergeten. En dan vers 17, of vers 16. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Dat neemt niet weg dat zonden worden weggedaan, strikt genomen, door het lijden en sterven, zeg maar gewoon door de dood van de Heer Jezus. Maar als daarna geen opstanding is, is de enige, nou ja, is de enige manier om ons te beschouwen, die van dat wij zondaren zijn. Wij zijn het dan nog steeds. Er is niks anders. Wij zijn er of helemaal niet gestorven, weg, of wij zijn zondaren. Andere mogelijkheden zijn er niet. En pas op grond van de opstanding van Christus is het zo dat wij wedergeboren nieuw leven ontvangen. We bestaan opnieuw, we zijn opnieuw geboren. En door die nieuwe geboorte hebben wij deel aan die natuur van die andere Adam, namelijk de natuur van Christus, in wie wij het leven hebben en in hem zijn wij rechtvaardig. Dat is de gedachte. Staat er ook meteen achter. Vers 18. Zo zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Die zijn als gelovigen ontslapen, maar als er geen opstanding is, dan zijn zij inderdaad verloren. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat verloren zijn in de eerste plaats inhoudt gewoon dood zijn. Wegvallen, dan is men kwijt. Zoek raken van de aarde, dat wil zeggen gewoon sterven. Naar de normale menselijke betekenis ook van dat woord. Behoudenis is er dus inderdaad alleen door de opstanding. En men kan zeggen dat wij rechtvaardig zijn. Wel, wij zijn niet rechtvaardig naar de oude mens, uiteraard. Maar rechtvaardig naar de nieuwe mens. Maar we zijn pas nieuwe mensen door de opstanding van Christus. Dus, Romeinen 4, het laatste vers. Hij werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is het verhaal. Zodat de prediking van het evangelie, ook volgens 1 Korinthe 15, inderdaad is dat Christus is gestorven naar de schriften, maar, en er komt de hele rest van het hoofdstuk, dat hij is opgewekt naar de schriften ten derde dagen, dat hij door een heleboel lui is gezien, ten bewijze van de juistheid van deze dingen, historische betrouwbaarheid daarvan, enzovoorts. Dat zet de apostel immers in de eerste verse van 1 Korinthe 15 uiteen, dat de wezenlijke inhoud van het evangelie is niet dat iemand stierf om onze schuld te betalen, maar dat iemand uit de dood opstond om een nieuwe mensheid te creëren, scheppen. te maken. Een nieuwe mens te maken in Christus. Dat is het evangelie. De boodschap dus van de opwekking van Christus, de opstanding van Christus. En ik denk dat dat de reden is dat heel dikwijls ook wanneer er gesproken wordt over zijn lijden, sterven, zijn dood, dat dan die woorden niet eens expliciet genoemd worden. Opdat wij daar niet bij zouden stilstaan. Integendeel, het gaat juist wat om wat daarna gebeurt. Waarom stierf de Heer? Hebreeën 2. Waarom ging hij de dood in? Waarom moest hij sterven? Hebreeën 2. Opdat hij door de dood heen teniet doen zal, degene die het geweld des doods had. Waarom ging hij de dood dus in? Om eruit op te kunnen staan, want daar ging het om. Want dat is de overwinning op de dood. Hij ging de dood in om de strijd met die dood aan te gaan, bij wijze van spreken dan. Maar in ieder geval, om die dood en degene die die dood gebruikt als zijn wapen, om die te overwinnen. Om de dood te overwinnen en om te overwinnen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Staat er keurig bij, de rechtse bladzijde, rechts onderaan. Weet u wel, daar staat het. Nou ja, in ieder geval, het laatste deel van Hebreeën 2, en daar gaat het maar om. Waarom stierf hij? Om die dood te overwinnen. Het staat helemaal niet bij dat het was om een schuld te betalen. Dat is wel zo, maar dat staat er veel minder dan u zou denken. Daar gaat het om, hè. Wat er staat is, dat hij zou sterven om de dood te overwinnen. Om een uitgang te vinden en te maken. En om zo vele zonen, vele broeders, tot heerlijkheid te leiden. En dus vele broeders te heiligen, want dat staat er zo allemaal ook in Hebreeën 2. Goed, hij is dus overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En dan gaat hoofdstuk 5 heel triomfantelijk verder over dingen die eigenlijk nog toekomst zijn, precies in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Dat is namelijk uitzonderlijk, omdat normaal gesproken de Romeinenbrief zich niet met de toekomst bezighoudt. Ik heb al gezegd van de week, de Romeinenbrief houdt zich bezig met hoe het zo gekomen is. Hoe het vroeger was en hoe het dan zo nu geworden is. Tot op heden. En daarna kregen we de Efezebrief en wat er omheen hangt. De Efezebrief die immers spreekt over de tegenwoordige positie van de gemeente, die niet een aardse maar een hemelse bestemming heeft enzovoorts. En dus, als Romeinen 5 hier spreekt over toekomende dingen, is dat maar heel kort en samenvattend. En is het eigenlijk een vooruitwijzing naar wat er later over gezegd zou worden. Met name in de beide Thessalonicense brieven. Maar daar, zoals ik al zei, daar kom ik nog op terug. Maar nu dan Romeinen 5, daar staat dan over de tegenwoordige positie. Wij dan gerechtvaardigd zijnde op grond van geloof, of gewoon uit het geloof. En voor sommigen even gehouden tussendoor. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus. Maar, dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat is het eigenlijk, hè. Ja. Goed. En op grond van het geloof van Jezus Christus, wel zeker. Maar goed, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hier in het algemeen dus, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ik heb gemerkt dat we straks liederen gezongen hebben waar precies deze dingen in stonden. Dat we vrede hebben ontvangen en dat we staan in de genade enzovoorts. Precies de woorden die hier in Romeinen 5 staan. Wij hebben vrede. Nou ja, dat staat er niet natuurlijk. Bovendien weten we al te goed dat dat niet zo is. Ja, lachte die militair. Nou goed. De marinier, ja. Nou goed. Nee, waar het om gaat is dat wij hebben vrede bij God. Dan heb je het weer, dat is een kwestie van gezindheid. Sommigen hebben liever vrede hier met de mens. We staan in een strijdvaardige positie tegenover God. Maar persoonlijk prefereer ik toch andersom. Je kunt beter vrede bij God hebben, want daar moet je langer mee omgaan. Hè? Dat duurt het langst. Hè? Ja. Vrede bij God. En dat is het uitgangspunt, dat is de basis ook van het zogeheten christelijk leven. Ik had bijna gezegd het normale christelijke leven. Maar dat is Chinees, dus vooruit. Goed. Maar inderdaad, wij dan gerechtvaardigd zijnde, want wij zullen niet gerechtvaardigd worden uit geloof. Wij zijn gerechtvaardigd uit geloof door de opstanding van de Heer Jezus Christus volgens de voorgaande verzen. Wij dan dus, hè, Concluderend dan, wil zeggen dus concluderende, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Wij staan in ieder geval niet meer bij hem in de schuld. Die schuld is weggedaan. En als we voor God staan, dan zijn wij rechtvaardig, zegt hij. En hoewel sommigen van ons het beter schijnen te weten, houden wij toch maar vast aan wat onze Heer zelf over zegt. Hè? Wij zijn rechtvaardig, zegt hij. En dat komt omdat onze rechtvaardigheid de rechtvaardigheid is van Christus die ons is toegerekend. Want God heeft geloof gerekend tot gerechtigheid. En de officiële uitdrukking luidt ongeveer zo, wij hebben een toegerekende gerechtigheid. Dat is ook zo, omdat het niet onze eigen gerechtigheid is, maar hij vindt zijn oorsprong in de Heer Jezus Christus. En die gerechtigheid Gods is gekomen, maar dat was Romeinen 3, tot allen en over allen die geloven. Romeinen 3 vers 22. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, maar dat zei ik net even tussen haakjes al, hè. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, die gekomen is tot allen en over allen die geloven, want daar is geen onderscheid. Het kwam over allen die geloven. Nou goed. We hebben dus vrede bij God uit het geloof. En dan door onze Heere Jezus Christus. Zeg maar door middel van. Want hij is degene die die rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft. Hij is degene die bovendien ook geloofd heeft. Daar moet ik er even bij zeggen dan. Kortom, hij is degene die werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En als we dan vrede bij God hebben, is dat door onze Heere Jezus Christus. Zodat je hier ook ziet dat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. Want hij is die middelaar immers. En het evangelie is heus niks anders dan het nieuwe verbond. Kortom, ook hier vinden we de Heere Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. En de officiële term voor middelaar van het nieuwe verbond is hoge priester en koning uiteraard. Na de ordening van Melchizedek. Staat hier niet, expliciet. Maar de gedachte zelf is hier wel degelijk te vinden en daar gaat het maar om. Goed, gaan we weer verder. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toegang, de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade. Dat wil zeggen, door de Heer Jezus Christus hebben wij ook de toeleiding, de weg, zeg maar hoor, want het is gewoon een ander woord voor weg. Een toeleiding, een oprijlaan. Ik weet niet zo gauw een deftige woord, hè. Een toegangsweg. Een verse en levende weg. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade. Wij hebben dus toeleiding tot genade. Welke genade? Nou, deze genade in welke ook wij... opgestaan zijn. Dat wil zeggen in welke wij staan. De gedachte daarbij is dat wij met Christus opgestaan zijn en dus staan. En waar staan wij dan? Wat is onze positie geworden? Waar staan wij? In de genade. Wat is onze positie? Nou, die van verloren zondaren enzovoorts. Maar die inderdaad door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus genade hebben ontvangen. Daar staan we in. En bovendien ook op, denk ik wel eens. Dat is wat hier staat. En hoe zijn we daar zo terechtgekomen? Nou, dat staat door. Door de Heer Jezus. Hè? Door welken, de Heer Jezus Christus, uit vers 1, vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade. Welke genade? Deze genade in welke wij staan. Let op vooral de degelijkheid van deze uitspraken. De vastheid daarvan, de zekerheid daarvan. Wij gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede met God. Wij staan in de genade en niet abusievelijk en niet wederrechtelijk. Maar we zijn daar terechtgekomen langs die verse en levende weg. Langs die toeleiding namelijk via het werk van de Heer Jezus Christus zelf. En als je in de genade staat, ja, dan kan er niet veel met je gebeuren, hè? Ik zal maar weer niet over het rode stoplicht beginnen. Dat doe ik elk jaar al, minstens. Dus vooruit maar. Maar in elk geval is het zo, als men staat in de genade, kan men voor geen enkele rechtbank ooit nog beschuldigd worden. Nou ja, beschuldigd wellicht, maar dat wordt niet ontvankelijk verklaard. Dat is juridisch niet mogelijk. Wij staan in de genade, we hebben genade ontvangen. En ieder die genade ontvangen heeft, staat wat dat betreft niet meer onder de wet. Integendeel, hij staat zelfs boven de wet. Genade komt altijd pas na de wet namelijk, hè? Zoals gezegd, ik heb het van de week, dacht ik al, gezegd. Genade is alleen voor veroordeelde misdadigers. Nou ja, zondaren uiteraard, hè? Dat bedoel ik in feite mee te zeggen. En die veroordeling gebeurt op basis van wet. Maar als men daarna alsnog begenadigd wordt, gratie, genade ontvangt, dan betekent dat dat men hoger staat dan de wet en dus voor die wet ook inderdaad onaantastbaar is. Maar dat is wat aan de orde komt in Romeinen 7. Twee hoofdstukken verder, dus dan moeten we nog even wachten. Maar het staat hier dat wij door Jezus Christus de toewijding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Nou, dat is de positie van de gelovigen nu. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, denk ik altijd. Maar goed, en dan gaat het verder met... En wij roemen... We zijn trots op, of zoiets, hè. Roemen in wil zeggen dat men zich daaraan vasthoudt. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Nou ja, dat er plechtige termen zijn, zal duidelijk zijn wat de termen betekenen. Dat interesseert velen daarna niet meer, hè, als het maar plechtig klinkt, hè. En men weet dus niet, dikwijls niet wat hoop der heerlijkheid Gods is. Nou, hoop, dat is gewoon in de Bijbel, hoop is gewoon toekomstverwachting. En niet twijfelachtig, zoals het woord de betekenis draagt in de omgangstaal, van wij hopen dat iets zal gebeuren, we zijn er absoluut niet zeker van. Dat is het niet. Hopen is het wachten op iets waarvan we wel zeker zijn. Nou kan ik daar slecht een voorbeeld van noemen. Vroeger noemde ik altijd het voorbeeld van de trein die om zo laat zou aankomen. Maar bij nader inzien lijkt het me beter om dat voorbeeld maar niet meer te gebruiken. Hè? Want het is maar de vraag of het ding überhaupt nog komt. Maar goed. Hè? Maar hoop is een zekere toekomstverwachting. Men weet dat het komt. Wellicht weet men niet wanneer, maar dat heeft er niet zoveel mee te maken. Men weet zeker hoe die toekomst eruit ziet. Wat er zal komen. En hoop is dus de verwachting van die zekere dingen. Zodat we in de voorgaande hoofdstukken geconfronteerd werden met hoe het in het verleden zo gekomen is tot wat het nu is. In hoofdstuk 5, de eerste twee versen, wordt dus even glashard gesproken over hoe het nu is. Namelijk dat we gerechtvaardigd zijn, dat we vrede hebben bij God, dat we staan in de genade enzovoorts. En daarna wordt er nog even snel in de volgende versen gesproken over de toekomst. Zodat we hebben de zekere basis waarop rechtvaardiging tot stand gebracht is in het verleden, door het verzoeningswerk van Christus. Daarna de zekerheid van onze tegenwoordige positie. En daarna is de vraag, en hoe ziet nou de toekomst eruit? Wel net zo zeker. En de apostel Paulus ziet kans om in deze paar versen, tot en met vers 11 dus, uiteen te zetten hoe de toekomstige situatie van de gelovigen kan afgeleid worden uit de situatie van het verleden. Hoe het dus een vanzelfsprekende, volstrekt logische zaak is, op grond van alles voorafgaande, dat wij ook veilig zijn voor de toekomst. En dus dat wij ook niet meer verloren kunnen gaan, uiteraard. Nou goed. Dat is wat er staat. Hoop der heerlijkheid Gods wil dus zeggen dat men met zekerheid wacht op de zekere verschijning in de toekomst van de heerlijkheid Gods. En wat is dat heerlijkheid Gods? Ja, ik hoor het wel. Ik hoor het fluisteren. De heerlijkheid Gods, dat is gewoon Christus. De heerlijkheid Gods... En de volle uitdrukking, de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Christus, die immers de heerlijkheid Gods is. Althans, hij is het afschijnsel, Hebreeën 1, eerste verse, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En u weet, God is de onzienlijke. Als men dus voor de toekomst de heerlijkheid Gods verwacht, zal dat zijn in het aangezicht van Christus. En de uitdrukking ontleen ik aan 2 Korinther 4. Paulus zegt daar dat hij predikt het evangelie der heerlijkheid Gods. Wat verschijnt in het aangezicht van Christus. Ja. Dus hoop der heerlijkheid Gods is de verwachting dat in de toekomst met zekerheid zal verschijnen de verheerlijkte Christus, de Zoon Gods. En waarom de Zoon Gods? Wel, omdat hij degene is die nu aan de rechterhand Gods daar zijn verborgen, koninkrijk Gods heeft, waarvan hij in de praktijk de koning is. Maar hij, de Zoon Gods, de Verheerlijkte, hij zal in de toekomst verschijnen om ook op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En dat is uiteraard tot op heden niet gebeurd, maar wij verwachten dat met zekerheid voor de toekomst. En dat niet alleen, wij verwachten zelfs dat aangezien wij leden zijn van het lichaam van Christus, dat wij in de toekomst ook zullen delen in die geopenbaarde heerlijkheid van Christus. En dat zit natuurlijk ook achter dit vers. Waar er nog bij komt, dat de normale toekomstverwachting voor de mens het algemeen zou moeten zijn de verwachting van de grote verdrukking, de verwachting van de komst van de grote rechter die een oordeel zal brengen, in elk geval over de levende mensheid. En dan bedoel ik niet op de jongste dag, maar bedoel ik uiteraard gewoon in de openbaring van zijn koninkrijk. En dan praten wij dus over wat bekend staat als de grote verdrukking. De toorn Gods. We spreken dan over de dag des toorns of de dag der wraken onze Gods. Ook over de tijd der benauwdheid van Jacob, om maar eens wat Bijbelse termen te noemen. Kun je dat bijhouden in Duits? Nou goed, nee. We spreken dus gewoon over wat dan bekend staat als de grote verdrukking die over de gehele mensheid en over alle volken over de gehele wereld komen zal. Dat is wat de mens te wachten staat. Een mensheid die immers de Heer Jezus verworpen heeft. Dat is toekomst. Maar onze toekomst ziet er anders uit. Want wij mogen dan leven hier op aarde, letterlijk zo. Wij mogen dan leven hier op aarde, dat is ook maar genade, denk ik dan. Want eigenlijk zijn we al lang dood voor God. Maar wij mogen dan leven hier op aarde. Niettemin is het zo dat we hier op aarde niet thuis horen. Dat betekent automatisch dat als God zijn werk met de wereld, met de volkeren, zal voltooien in de toekomst, dan zijn wij aan dat werk niet onderworpen. Dat wil zeggen, als het werk eruit bestaat dat hij toorn en oordeel brengt over de levende mensheid, dan brengt hij dat toch in ieder geval niet over ons, om de eenvoudige reden dat de toorn of het oordeel over ons al lang geweest is in het verleden, want die toorn werd geopenbaard toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Daar werden onze zonden geoordeeld. En daarna zijn wij tot aanvaarding van dat verzoeningswerk gekomen, zodat wij inderdaad niet zijn onder het oordeel. Maar dat was Johannes 3, waar de Heer dat zei tegen Nicodemus in het schriftgedeelte, wat we ook een paar dagen terug bedoel ik dan, ook eventjes hebben aangeraakt, weet je wel. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Die komt niet onder het oordeel. En wat de wereld betreft, die niet gelooft, wel, die is onder het oordeel. En die wordt, niet alleen zal worden, maar wordt geoordeeld, maar uiteraard ook zal worden geoordeeld in de toekomst, wanneer de rechter inderdaad zal verschijnen. Hoe dan ook, dat is niet onze toekomstverwachting staat. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij verwachten namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, in heerlijkheid. Dat is onze toekomstverwachting. Wij wachten niet op een grote verdrukking, wij weten dat die komt. Maar dat is niet wat wij verwachten naar de Bijbelse betekenis van de term. Wij weten dat het komt, maar wij verwachten dat niet. Wij verwachten de heerlijkheid Gods die aan ons zal geopenbaard worden. En aangezien dat niet op aarde kan bij die gelegenheid, omdat de aarde en de volkeren eerst onder het oordeel gebracht zullen worden, betekent het dus dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden, uiteraard in de hemel zelf. Dat kan niet missen. Ja, waar anders, hè? Dat kan niet anders. En dat dat zo is, dat blijkt ook uit de rest van dit schriftgedeelte. Dan moet ik meteen zeggen dat vers 3, 4 en 5 een lange tussenzin, en dus een toelichtende tussenzin, vormen. Wanneer er immers staat, niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Dan sta ik net te vertellen, wij verwachten de hoop der heerlijkheid Gods. En dan zeg ik dus meteen, vooruitlopende op wat er verder volgt, dat betekent dat wij niet hopen op of verwachten de grote verdrukking, want daar komen wij niet in. Er zijn altijd mensen die daartegen protesteren en zeggen, nou hebben wij dan geen verdrukking, het is toch duidelijk dat de gelovigen door verdrukkingen gaan enzovoorts. En dan moet ik altijd zeggen, ja, maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat als God verdrukking zal brengen over de mensheid, dan zijn wij daar niet bij. Om de eenvoudige reden dat die verdrukking die over ons zou moeten komen allang geweest is. Zie? Maar daarom komt er wel verdrukking over de mens in het algemeen, maar die komt niet van God. Net zo min als dat verzoeking van God komt. Er zijn hele kerkgenootschappen die dat hoog in het vaandel hebben staan, dat God de mensen verzoekt. Te beginnen bij Genesis 1. Nou ja, bij Genesis 2 dan, vooruit. Door een stiekem een boom neer te zeggen om te zetten om te kijken of je er ook over struikelen zal. Tweede vraag is altijd of de mens ook weet waar die boom staat. Stond. Maar goed, daar hebben we het een andere keer nog wel over. Nee, of het ding in het midden van de hof stond of niet. Nou, andere keer dan. Maar een leer dus die zegt dat God continu bezig is de mens te verzoeken. Nou, de Bijbel leert niet dat God de mens verzoekt, maar dat de mens God verzoekt. Althans, dat probeert. Dat kan niet natuurlijk, God kan niet verzocht worden, staat er. Maar daarom doet hij wel pogingen in die richting. Kortom, God verzoekt niemand. Dat is wat de schrift leert. Lees het maar eens na in Jacobus. Inderdaad, ja. Lees het maar eens na in Jacobus. De mens raakt in verdrukking. Die krijgt zich benauwd door de dingen die op hem afkomen. Door zijn eigen begeerte staan. Door zijn eigen vlees enzovoorts. En God is niet degene die de verzoeking brengt. God is degene die de uitkomst daaruit geeft. Ja, heel essentieel allemaal hoor. Maar niettemin, wij gelovigen kennen verdrukkingen. Vanwege het vlees. En bovendien, omdat dat nou eenmaal, omdat die verdrukkingen, dat lijden in het algemeen, nou eenmaal kenmerkend is voor dit aardse bestaan. En zeker voor een mensheid die beheerst wordt door de zonde. En laat ik ook maar meteen zeggen, die feitelijk ook beheerst wordt door de duivel zelf. Nee, feitelijk. In de praktijk. Echt. Heel concreet. Beheerst wordt door de geestelijke boosheden in de lucht en hoe het allemaal maar heten mag. Daar komen verdrukkingen vandaan. En die zijn er ook, die kennen wij ook. Maar dat is niet de grote verdrukking. En wat die verdrukkingen betreft, nou, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Even eenvoudig gezegd, vooruitlopend op geel. Wij roemen daarin dat wij inderdaad niet in de grote verdrukking zullen komen. Komen wij dan niet in verdrukkingen? Jawel, maar daar roemen wij ook in. Nee, dat is wat de apostel Paulus meteen zo zegt. Hè? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, maar dan niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding, ervaring, betekent dat feitelijk, en de ervaring bewerkt hoop, want daar komt het op neer. En de gedachte is eenvoudig deze, waar verdrukkingen zijn, leert men inderdaad lijdzaamheid, geduld in het lijden. Men leert namelijk met dat lijden om te gaan, men went eraan. Men leert er het hoofd te bieden, men leert daarin te overleven, want dat is het eigenlijk, dat is lijdzaamheid, geduld in het lijden. En de lijdzaamheid werkt bevinding, ervaring, gewoon levenservaring. In het begin schijnt verdrukkingen of lijden schijnt vreemd te zijn, we vinden dat het zo niet zou moeten. Later vinden we dat het heel gewoon is en dat het bij het leven hoort, maar dat het niet prettig is. En nog later worden we hopelijk tamelijk laconiek van, oh, dat is weer zover. Daar raak je dan een beetje aan gewend. Het blijft onprettig, maar niettemin. Dat is ervaring, dat is levenservaring. Zo gaat het nou helemaal. Such is life, zeggen de Fransen. Oh, nee, als ze Engels spreken. Maar goed. En dan staat er, de leidzaamheid werkt dus ervaring. En de ervaring, de bevinding, bewerkt hoop. Want de ervaring leert ons dat het hier beneden toch nooit beter wordt. En wat doen we dus? Onze verwachting stellen op de toekomst. Kortom, op de hoop der heerlijkheid Gods. En zo zijn we weer terug dan in vers 2, het einde van vers 2. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Daarom roemen wij ook in verdrukkingen, want uiteindelijk werken die verdrukkingen precies hetzelfde. Dat we onze verwachting stellen op de heerlijkheid Gods. En dat we dus niet alleen voor dit leven op Christus zijn hopende. Want dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat was... Hoe bestaat het? 1 Korinthe 15. Want indien wij alleen voor dit leven op Christus hopen, dat wil zeggen, we kunnen op Christus hopen ook voor dit leven, omdat hij uitkomst geeft uit die verzoeking en uit die verdrukking. Maar indien we dat alleen voor dit leven doen, zijn we de ellendigste van alle mensen. Want onze hoop zou gericht moeten zijn op de verschijning van Christus in heerlijkheid. En als u vraagt waartoe al die verdrukkingen in onze dagen, Wel heel eenvoudig, de prediker zegt het ook, maar met heel andere woorden. De gedachte is namelijk gewoon dat we zouden leren onze verwachting, onze hoop niet te stellen op al die vergankelijke dingen van dit leven hier. Want zoals de prediker zegt, na zonneschijn komt regen. Ja, dat staat in prediker, ja. Inderdaad. Nou goed. Dat zal ik maar niet opzoeken. Maar in ieder geval, dat staat er wel. Dat is ook de Bijbelse gedachte. Er zal voorspoed zijn, maar na voorspoed komt tegenspoed. Zo is het nou eenmaal. Zodat als we naar de toekomst kijken, het gaat ons nu goed, en we kijken naar de toekomst, wel in de toekomst komt tegenspoed. Dat is wat er staat. Opdat wij onze hoop zouden stellen, niet op dit leven, maar zouden stellen op de wederkomst van Christus. De verschijning van Christus. En waar dacht u waar de Heer Jezus zelf zijn hoop, zijn toekomstverwachting op gesteld had? Op zijn komst in heerlijkheid. Wij hopen op de heerlijkheid Gods. En daarvoor staat in vers 5. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ik zou bijna zeggen als onderpand van onze toekomende erfenis. Want daar gaat het om, als voorschot daarop, als garantie daarvan. Want als die heerlijkheid Gods verschijnt, kortom, als de verheerlijkte Christus verschijnt, en dan praten we feitelijk over de opname van de gemeente natuurlijk, dan is dat inderdaad op grond van dat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Wij zijn namelijk onlosmakelijk met de levende God verbonden. Dat zijn Romeinen 8, de laatste verse. En op grond daarvan is die hoop niet te beschamen. Dat wil zeggen, die hoop zal vervuld worden. Die heerlijkheid God zal aan ons verschijnen. En u moet meteen uit vers 5 lezen dat kennelijk ook gedacht wordt aan niet alleen de verschijning van de verheerlijkte Christus, maar ook wordt eraan gedacht dat wij aan die heerlijkheid dan deel zullen hebben. Want daarom staat er, die hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. De gedachte is namelijk dat wij, omdat het leven van Christus in ons is, omdat die Heilige Geest in ons is, ook deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus. En de verschijning van Christus straks, in verband met de opname van de gemeente, heeft wel degelijk als gevolg dat wij op dat moment deel zullen krijgen aan zijn verheerlijkte positie en ook aan zijn verheerlijk lichaam. Want wij hebben een burgerschap ontvangen in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, Filippenzen, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt, zijn heerlijk lichaam. Dat is wat er staat. Daar zien we het uit. Dat is waar we in roemen. En daar roemen we in het algemeen in. En daarin roemen we ook in geval van verdrukkingen. Want onze hoop is gesteld op de toekomst van onze grote God en zaligmaker. Daar gaat het om. Nou, dan wordt in vers 6 de draad weer opgenomen. En dan vergeet ik voor het gemak even vers 3, 4 en 5. Want dat is die tussenzin over hoe het dan zit met de verdrukkingen die we nu hebben. En hoe dat dezelfde toekomstverwachting wekt. Maar dan kan ik net zo goed de draad opnemen bij vers 2 en dan doorlezen in vers 6. Vers 2 zegt, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. En dan zou je eigenlijk meteen na de toelichting van vers 6, 7 en 8 door moeten lezen vers 9. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn leven, zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toekomende, maar dat staat er niet bij, zullen wij, dat is toekomst, zullen wij behouden worden van de toorn. Dat is het hele verhaal van deze hele pericoop. Dat wil zeggen, dat is de hele strekking van Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, want, er komt de verklaring, want Christus is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos waren, sterfelijk, dus geen levenskracht hadden. En dus vloeit eruit voort vers 9, veel meer dan nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn kracht, zijn leven, zijn bloed, zullen wij uiteraard door hem behouden worden van de toorn die in de toekomst uiteraard over de hele mensheid zal worden uitgestort. Dus de hele gedachte. Zodat, als gevraagd wordt, waar staat nou dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, zou je eigenlijk gewoon moeten zeggen Romeinen 5 vers 1 tot 11. Want daar staat dat. Niet maar met één vers, maar er wordt uitdrukkelijk gesproken over de toekomstverwachting van de gemeente in onze dagen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de hemelse positie en dus het opnemen in de zin van het naar boven gaan ook hier niet genoemd wordt. Maar dat komt ook omdat dat nou juist niet deel uitmaakt van de leerstellingen, zal ik maar zeggen, van de Romeinenbrief. Omdat dat, die hemelse positie, nou eenmaal behoort bij de uiteenzettingen in Efeze, Filippenzen, Colossense en daarna uiteraard Thessalonicense. Daarom vindt u dat hier niet. En dan sluit ik meteen aan bij wat ik gisteren gezegd heb en wat misschien wat te snel gezegd heb. Maar Korinthe, 1 Korinthe 5, is gewoon volgende Bijbelboek. Dat hoort op deze groep van brieven, Romeinen, Korinthe, Galaten. Dat zijn die brieven waarin gesproken wordt over de positie van de mens die door geloof en uit genade gerechtvaardigd geworden is, zonder specifiek te wijzen op de gemeentelijke hemelse positie in onze bedeling. En dat betekent dan ook dat in het algemeen de dingen die in Romeinen, Korinthe, Galaten geleerd worden ook van toepassing zijn op de bedeling na de onze. Dat wil zeggen ook in de dagen nadat de gemeente feitelijk al is opgenomen. Dat is eigenlijk de achtergrond. En oh ja, nou is er een scherp iemand die is heel gisteren zegt, maar als in Romeinen 5 vers 1 tot en met 11 gesproken wordt over de opname van de gemeente, dan kan het toch niet meer toegepast worden na de opname van de gemeente in de volgende bedeling. En dan zeg ik, jawel, want wat er staat is dat men behouden zal worden van de toekomende toorn. En de belofte is wel degelijk dat degenen die geloven in de volgende bedeling, na de opname van de gemeente en dus in de dagen van de verdrukking, voor die verdrukking wel degelijk bewaard zullen blijven. En dat staat er dan dus hier. Dat klopt precies, er is niks meer mis. Maar voor zover het toegepast op onze bedeling, en dat wordt het, deze Romeinen aan wie geschreven werd, maakten deel uit van dezelfde gemeente als waar u en ik lid van zijn. Ja, hè? En aan hen wordt dit geschreven, dus is het van toepassing op de gemeente. Dus wordt hier gesproken over de toekomst van de gemeente. Dus over wat wij dan gemakshalve noemen de opname. Maar zoals gezegd, dat het omhoog gaat, staat er niet zo uitdrukkelijk bij. Dus tamelijk overbodig, want zoals gezegd, wij zijn allang in de hemel. Dus zo hoog hoeven wij niet te gaan. En voor de rest heb ik het er echt van de week nog wel een paar keer over. Hoe dan ook, wat hier staat is in vers 6. Vers 6 tot en met 8. Dat Christus, dat wil zeggen, dat degene die nu sinds zijn opstanding de Christus is, in der tijd, op zijn tijd dus ook, voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren en krachteloos waren enzovoorts. Zelfs de mensen die moeite hebben met het lezen van de taal. Ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen zonder iemand op de tenen te gaan staan. Dus vooruit, dan ga ik maar weer op de tenen staan. Er zijn altijd mensen die onvoldoende kunnen lezen. Sorry dat ik het zeg, eerlijk waar. Maar als er staat, Christus is gestorven toen wij nog krachteloos waren, wil dat niet zeggen dat hij al de Christus was op het moment dat hij stierf. Nee. Onze koningin, dat is een oude voorbeeld, hè? Onze koningin heeft in de tijd ooit in Suriname bezocht. Weet u dat nog? Weet u dat nog? Nou, dat was heel lang geleden, maar ze was ook nog geen koningin. Maar daarom kun je wel zeggen dat de koningin in Suriname geweest is. Hè? Al was ze toen nog prinses Beatrix. Volgens mij komt ze uit Gallië, maar dat mag je niet verder vertellen natuurlijk. Uit een dorpje wat wij inmiddels zo goed kennen. Maar dat even terzijde. Maar u begrijpt dat als hier staat, Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat betekent dat hij toen nog niet de Christus was. Dat hij dat later pas geworden is, dat kan toch heel goed. Sterker nog, door zijn sterven en opstanding werd hij de Christus. En bij zijn opstanding werd hij dan ook als zodanig, namelijk als de Christus, aangesteld. Hè? Zodat je niet moet zeggen, want sommigen zeggen dat, dat je niet moet zeggen, eerst was het Jezus en die stierf en stond uit de dood op en toen werd hij de Christus. En als hier staat dat Christus voor ons gestorven is als wij nog goddelozen waren, dan gaat het niet meer over zijn sterven aan het kruis, maar dan gaat het over een of andere gebeurtenis die daarna alsnog weer zou gebeurd zijn, waarbij de Heer vernederd zou worden en zou sterven, bij wijze van spreken, want ik begrijp nooit wat men ermee bedoelt. Dat wil ik trouwens ook niet begrijpen. He? enzovoorts. En onder krachteloze en goddeloze verstaat men dan, nou ja, dat zijn dan wel gelovigen, maar gelovigen die eigenlijk niet goed genoeg zijn en niet netjes genoeg leven, of niet netjes genoeg geloven, of niet vaak genoeg de Bijbel bestuderen, of te weinig uren maken bij de coöperatie. Huh? Nou ja, ik hou met iedereen rekening, dat merkt u. Nou goed, maar dat is een rare redenering die voortkomt, nou ja, naar de mens gesproken, voortkomt uit een slecht lezen van wat er staat. En uit een niet voldoende begrip voor de taal. Ik kan het ook niet helpen, ik bedoel het ook niet als verwijt, maar wel als vaststelling van een feit. Hier staat gewoon dat degene die nu de Christus is en die we als de Christus kennen op grond van zijn opstanding, in der tijd, dat staat er zelfs bij, te zijner tijd, ooit is dus, op zijn tijd, niet op onze tijd overigens, maar op zijn tijd, want alles wat Christus doet, doet hij op zijn tijd. En niet op onze tijd. En ook niet omdat wij het willen. Maar integendeel, alles wat hij doet, doet hij op eigen verantwoordelijkheid en op eigen initiatief, op eigen tijd en op eigen kracht. Nou. Christus, als wij nog krachteloos waren. De kracht waarover gesproken wordt, is uiteraard levenskracht. En wij waren krachteloos, want van nature zijn wij krachteloos. Namelijk, wij hebben weliswaar wat kracht, maar dat raken wij kwijt. Daar hebben wij niet volle beschikking over. Onze krachten verlaten ons en wij sterven, dat is het. Als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddeloze gestorven, waarbij het begrip krachteloos meteen ook vervangen wordt door het begrip goddeloos. Omdat dat dus, in ieder geval in dit geval, synoniem is. Want waarom waren wij krachteloos? Omdat wij goddeloos waren. Zonder God in de wereld en dus zonder hoop. En dus ook zonder leven, vrij naar Efeze 2. Nou goed. En dan staat er, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat betekent, nauwelijks betekent dat het bijna niet mogelijk is. Waarom niet? Waarom is het bijna niet mogelijk dat iemand voor een rechtvaardige sterft? Nou, gewoon omdat het ook niet nodig is. Dat is het hele verhaal. De gedachte is namelijk, hij is voor ons gestorven toen wij goddelozen waren, krachtelozen waren. Onrechtvaardigen, dat volgt hier dus uit, onrechtvaardigen waren, zodat u nog een synoniem hebt. Krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen. Dat is gewoon de natuurlijke, niet wedergeboren mens, de zondaar dus. Daarvoor gaf hij zijn leven, uiteraard niet voor een rechtvaardige. Voor hem was het niet nodig. Al moet gezegd worden, in de tweede helft van het vers, dat theoretisch het natuurlijk mogelijk is dat iemand zichzelf opoffert voor een ander, omdat die ander zo goed is en zo de moeite waard is. Dat staat dan in de tweede helft van vers 7. Want voor de goede zal mogelijk, vandaar dat het woord nauwelijks gebruikt wordt, in plaats van helemaal niet, hè. Dat nauwelijks, het laat de mogelijkheid open, want nou ja, voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat zou theoretisch kunnen. Hè? Maar de grondgedachte blijft dat de Heer zijn leven gaf niet voor rechtvaardigen, dat is niet voor nodig, maar voor onrechtvaardigen. Dat is de normale gedachte. En dat wordt dan toegelicht in vers 8. Maar God, inderdaad, bevestigt, bewijst, stelt vast, want bevestigen wil zeggen vaststellen. En wij vertalen dat meestal met bewijzen. Maar goed. God bevestigt zijn liefde jegens ons. En God bewijst dus zijn liefde jegens ons. Dat Christus, voor degene die nu de Christus is inmiddels, hè, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Nou ja, wat heet zeg. Wij waren er nog niet eens. Toch? En toen is hij al voor ons gestorven. Dat betekent in ieder geval dat we nog niet wedergeboren waren toen het gebeurde. Sterker nog, we waren nog niet eens geboren. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. In ieder geval toen wij nog zondaren waren. En als je de moeite mee hebt dat we er toen nog niet waren, dan zeg ik, oh, dan waren we nog in de schoot van onze voorvaderen. En dat zeg ik dan bij aanleiding van Hebreeën. Waar staat het Levi tiende betaald aan Melchizedek, terwijl Levi nog niet eens geboren was, toen het gebeurde, want Levi was nog in de schoot van Abraham, staat er heel netjes, toen dat gebeurde. Dat is bij ons natuurlijk ook zo. Maar niettemin, wij waren nog zondaar toen de Heer voor ons stierf. Want dat is 19 eeuwen geleden of zoiets, hè? Bijna 2000 jaar officieel. Nou, God bevestigt zijn liefde tegen ons. Zo lief had God ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zodat wij waren krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, zon en zondaren. Dat zijn vier uitdrukkingen, dat moet toch duidelijk zijn. En ik dacht niet dat het moeilijk was om daaruit te besluiten dat het daar dus niet over gelovige mensen gaat, maar in tegendeel over volstrekt ongelovige en zelfs onwetende mensen. Dat is duidelijk. Nou, als dat zo is, dat de Heer ons zo lief had, ondanks onze krachteloosheid, goddeloosheid, onrechtvaardigheid en onze zonde, dat Hij zijn Zoon voor ons gaf om voor ons te sterven, hij offerde de Heer Jezus Christus. Wel, als dat zo is, dan is nu de vraag, en wat denkt Hij, wat denkt u dat Hij voor ons zal doen, nu wij gerechtvaardigd zijn en leven vanuit de opstandingskracht van Christus? Nu wij kinderen God zijn geworden, wat denkt u dat u voor ons doet? Nu. Nou ja, je kunt het zo sterk niet bedenken, maar in ieder geval toch. Ik zou niet weten, ja, wat zou u nog voor ons moeten doen eigenlijk? Nou ja, in ieder geval ons bewaren van die toekomende toorn. Die verdrukking die over de hele mensheid zou komen, waarvan wij, nou, de oude mens nog steeds deel uitmaken. Nou, dat is precies wat er staat. Dezelfde vraag wordt trouwens elders gesteld, hoor. Dat is in Romeinen 8, een paar hoofdstukken verder. Daar staat, vanaf vers 31, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Dat wil zeggen, wat zullen wij er nog aan toevoegen? Tot deze dingen zeggen, wil zeggen, er nog aan toevoegen, hè? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Allemaal retorische vragen, waarvan het antwoord niet gegeven hoeft te worden, omdat iedereen het antwoord kent. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God namelijk, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem, en door hem, en in hem, en uit hem, hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Nou ja, het is aan ons om dat te beantwoorden. Natuurlijk zal hij ons met hem alle dingen schenken. Want als hij, als Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, Romeinen 5 vers 9, veel meer dan, want nu komt de veel hogere waarheid, veel meer, zijn de nu gerechtvaardigd door zijn leven. Nou ja, dat hoef ik niet meer toe te lichten, door zijn bloed, door zijn leven. Dat ons reinigt, weet u wel, het bloed van Jezus Christus, God zo. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dat het gaat om de toekomende toorn, mag duidelijk zijn. Die toorn is trouwens al lang genoemd. Dat was namelijk al in Romeinen 2, waar gesproken werd over de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is Romeinen 2 vers 5. Er staat over de, natuurlijke mens in Romeinen 2 vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, ongeloof dus, vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke een ieder vergelden zal na zijn werken. Nou, wanneer dat precies is, daar gaat het nou niet zo speciaal over. Maar in ieder geval, er wordt gesproken over de dag des toorns. Wanneer God een ieder vergelden zal na zijn werken. Dat wordt hier aangekondigd. En wat dan later in hoofdstuk 4 en 5 gezegd wordt, is dat wij gerechtvaardigd zijn geworden in de opstanding van Christus. En dat daarmee meteen vast ligt dat wij dus behouden worden van die toorn, van die dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Zo zit het gewoon. En voor de goede orde, ik denk dat de dag des toorns de normale uitdrukking is voor de grote verdrukking. voor het oordeel over de levende mensheid zo vanwege de aanvang van het duizendjarig rijk, dat wil zeggen de aanvang van het geopenbaarde koninkrijk op aarde, en dat de dag van het rechtvaardig oordeel Gods inderdaad de dag is, de jongste dag is, de laatste dag, hè? En dat is dus na de duizend jaren. Maar die dingen worden wel apart genoemd in deze uitdrukking van Romeinen 2, maar ze worden bepaald niet apart besproken, omdat dat ook daar niet aan de orde is. Wat wel aan de orde is daar, is dat nou eenmaal het oordeel komt. En als men hoort tot de levend overgeblevenen in de dagen van de wederkomst van Christus, komt men in die dag des toorns, en zo niet, komt men dan toch in elk geval in de dag des oordeels op de jongste dag. Judgment Day. Dus het verschil wordt daar niet gemaakt, maar ik blijf erbij dat de term dag des toorns niet de aanduiding is van de jongste dag, maar de dag, de tijd dus in het algemeen, van de wederkomst van Christus. En daar waar men dat verschil niet kent en denkt dat wederkomst van Christus hetzelfde is als de jongste dag, daar kent men uiteraard ook niet het verschil tussen de dag des toorns en de dag van, van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Maar goed, we houden het dus op dat die toorn de aanduiding is van de grote verdrukking. En wat er dan dus gewoon staat, is dat als God zijn Zoon voor ons gegeven heeft, geofferd heeft, dat Christus voor ons gestorven is, voor zondaren notabene, dan zal het toch minstens zo zijn dat nu wij kinderen God zijn geworden, wij door hem ook behouden zullen worden van de toorn. En daarom is onze toekomstverwachting niet de toorn en het rechtvaardig oordeel Gods, of wat het dan allemaal wezen mag. Maar onze hoop, onze toekomstverwachting is de heerlijkheid Gods. Dat is de strekking van het schriftgedeelte. En daarmee doen we recht aan het complete verband van het hele gedeelte. Daar gaat het maar om, hè. Daarmee hebben we de lijn uitdrukkelijk vastgehouden. Dus ik lees weer vers 9 van Romeinen 5. Veel meer dan dat wij zondaren waren waarvoor de Heer Jezus stierf, hè. Veel meer zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dan staat er in vers 10 nog een keer, voor wie het niet zo vlug volgt. Want indien wij vijanden zijnde, daar heb je nog een synoniem, we waren krachteloze, goddeloze, onrechtvaardige, zondaren, en in vers 10 vijanden. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Waarmee meteen maar weer gezegd is dat het bloed uit vers 9 uiteraard hetzelfde is als het leven uit vers 10. Anders dan valt het hele schriftgedeelte gewoon weg. Hè? Dan is het volkomen onbegrijpelijk geworden. We zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. We worden behouden door zijn leven. En we zijn vijanden zijnde met God verzoend door zijn dood. En nu wij verzoend zijn, worden wij behouden door zijn leven. En dat betekent dat de levende Christus in heerlijkheid aan ons zal verschijnen. En om ons te bewaren van de toorn die in de toekomst over de hele mensheid komen zal. Nou, dat is het verhaal. En dus roemen wij in God, vers 11, we roemen in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Een verzoening die dus uiteraard ook garant staat voor onze toekomstige verlossing van de toorn. Toegepast op de gemeente, en daar gaat het primair over uiteraard, betekent dat wij inderdaad voor de grote verdrukking inderdaad zullen worden weggerukt tot God en zijn troon, maar daar hebben wij het nog over. Toegepast op een volgende bedeling eventueel, betekent het uiteraard dat de gelovigen voor die verdrukking bewaakt zullen worden, al was het maar dat ze bewaakt zullen worden in de woestijn, in de plaats haar van God bereid, enzovoorts, in Petra, of ik noem maar wat. Maar in ieder geval, ze zullen bewaard worden voor die verdrukking. Moeilijker is het niet. Hoe? Nou ja, waarschijnlijk omdat wij vanuit onze hemelse positie als een soort beschermengel deze gelovigen die dan op aarde leven zullen beschermen. Dat je dan wel weet hoe het zit met onze toekomst. Wel, we hebben een taak in de openbaring van het koninkrijk straks met Christus in de toekomst. En dat zal toch op zijn minst inhouden dat wij betrokken zijn bij de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dat is het dus. En dus betrokken zijn bij de omstandigheden, ook juist en vooral van de onderdanen van het koninkrijk op aarde. De gelovigen dus. Dus ik denk dat wij bewaard worden voor de verdrukking, om in de dagen van de verdrukking ook inderdaad bescherming te bieden aan degenen die leven in de tijd van de verdrukking. Hoe? Ja, daar vraagt u me wat. Ja, dat zien we wel, hè? Zo is dat, hè? Daar maken wij ons helemaal geen zorgen over, eigenlijk. Wat ik nog wilde doen is even 1 Johannes 4 vers 9 aanhalen. En nou moet ik iets zeggen wat misschien helemaal te moeilijk is als ik het zo kort zeg. Maar deze apostolische brieven, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, dat zijn brieven die primair geschreven zijn niet aan de gemeente van onze dagen, maar ze zijn primair geschreven ten behoeve van de gelovigen die terecht een aardse toekomstverwachting hebben. Dat wil zeggen, het zijn brieven die vooral actueel worden, in de dagen na de opname van de gemeente, de dagen waarin inderdaad de 144.000 het evangelie van het koninkrijk zullen prediken aan alle volkeren, alvorens het einde van die verdrukking en van de tegenwoordige eeuw zal aanbreken. Maar daarover staat in 1 Johannes 4, vers 8... God is liefde, het einde van het vers, hè? God is liefde. Gek, er staat dus niet God is een liefde. Ik geloof ook niet in de Bijbel van de Jehovah's Getuigen. Dus het woord is een God, staat daar, hè? In Johannes 1 vers 1. Maar hier staat het woordje een heus niet. God is liefde, ook niet God is een licht, hè? Nee, God is liefde. En vervolg daarvan is dat God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat zou er kunnen staan, want zo stond het in Romeinen 5. Maar hier staat precies hetzelfde, maar nu met de woorden van Johannes. Het is net of ze elkaar gelezen hebben. Hè? Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Let even op dat zijn dood niet genoemd wordt. Maar als u zegt dat hoort er wel bij, dan zeg ik dat zeker, het wordt wel geïmpliceerd, maar het staat er niet expliciet. Er staat, hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij via de weg van dood en opstanding, maar dat staat er niet bij, opdat wij zouden leven door hem. En dat betekent wel degelijk ook opdat wij zouden overleven door hem. En in het geval van de toepassing op die dagen van de grote verdrukking betekent het inderdaad ook dat de gelovigen dus bewaard worden in die dagen van verdrukking. En dan is altijd iemand die zegt, maar er zijn er toch die gedood worden in de verdrukking vanwege het getuigenis van Jezus dat ze hadden. En dan zeg ik, ja, maar ze worden wel bewaard. Want als koninkrijk eenmaal komt, definitief geopenbaard door de 1000 jaren, worden die lui heel gewoon, weer opgewekt. Dus ze worden wel bewaard. Niet op de manier die wij wellicht gewenst zouden hebben, of zij. Maar ik zei al, de Heer doet alle dingen onder zijn verantwoordelijkheid, op zijn initiatief en op zijn tijd, op zijn wijze. Daar gaat het om. Zij worden dus wel bewaard, want ondanks dat zij kort voor de openbaring van het koninkrijk sterven, zullen zij niettemin toch het koninkrijk binnengaan. En ook dan zullen de levend overgeblevenen dus niet voorkomen, degene die in de afgelopen bedeling van 40 jaar ontslapen zijn. Geldt precies hetzelfde verhaal. En zo hoort het natuurlijk ook. Hè? Bij God is geen aanneming des persoons. Maar hier staat precies hetzelfde. Opdat wij zouden leven door hem. En inderdaad bewaard worden. Ook van de vele valse profeten die zouden uitgaan in de wereld. Maar dat staat in het eerste deel van Johannes 4. En dat is nu niet ons onderwerp. Daar wilde ik het bij laten. Voor deze ochtend althans. Om vanavond ons weer bezig te houden met een ander schriftgedeelte van deze strekking. Vanavond willen wij de draad opnemen in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 4 hebben wij van de week reeds onder ogen gehad. En van daaruit ben ik teruggegaan naar 1 Korinthe 15. Maar nu ga ik dan verder met 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1... Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En ook dit schriftgedeelte handelt uiteraard over wat wij dan noemen de opname van de gemeente, de gebeurtenis namelijk waarbij een einde wordt gemaakt aan deze tegenwoordige bedeling, waarin de gemeente verzameld wordt uit al de volkeren tot eer van zijn naam, zoals dat zo fraai heet in Handelingen 15. Er zijn uiteraard nog veel meer schriftgedeelten die over deze gebeurtenis spreken, maar ze doen het allemaal veel korter, maar in enkele woorden. En ik moet erbij zeggen dat gewoonlijk niet eens gesproken wordt over opname als zodanig. Gewoonlijk wordt slechts gesproken over de verandering die de gelovigen zullen ondergaan, waardoor ze voortaan voor altijd met de Heer zullen zijn en inderdaad definitief zullen verlost zijn van de aarde. Dat noemen wij gemakshalve opname, maar ik wijs u erop dat lang niet in alle schriftgedeelten dat ook daadwerkelijk zo genoemd wordt. Want ook bijvoorbeeld, dat hebben we al gezien, in 1 Korinthe 15 wordt dat niet expliciet vermeld. En in Romeinen 5, waar we ons vanmorgen bezig mee hielden, uiteraard ook niet. Daar staat wel dat wij verlost worden van de toorn. Zo is het nou eenmaal, maar er wordt niet bij gezegd op welke wijze dan wel, maar wij worden gewoon geacht dat te weten. En ik denk dat al die schriftplaatsen waarin niet uitdrukkelijk over opnemen, in de zin van omhoog gaan, gesproken wordt, dat daaruit inderdaad blijkt dat het klopt wat ik van de week u heb voorgehouden, namelijk dat het niet alleen maar is een omhoog gaan, het is een omhoog gaan omdat het een bevordering is, het is de definitieve bevordering tot heerlijkheid, ik kijk weer even naar die kant. Hij zit nog steeds op hetzelfde plekje. Hè. Het is inderdaad de bevordering tot heerlijkheid. Dat is bij ter gelegenheid van wat wij noemen dan de opname van de gemeente. In die zin is het een omhoog gaan. In andere zin wordt het niet of nauwelijks zo genoemd. En zelfs dat woord in 1 Thessalonicenzen 4, waar staat in vers 17, dat wij tezamen met degenen die ontslapen waren, maar zijn opgestaan, dat we met hen tezamen zouden worden opgenomen, ook die uitdrukking opnemen, houdt niet per definitie in dat het omhoog gaat. Wat het wel inhoudt, is dat men weggegrepen wordt. Het staat opnemen, het is een veel te zwakke uitdrukking. Waar het om gaat is om een grijpen, to seize in het Engels, of to be caught, dat wil zeggen met geweld gegrepen worden, daar gaat het om. Weggerukt worden is ook een veel betere term. En ik wijs u erop dat men in Duitsland, voor zover men tenminste Duits spreekt, inderdaad spreekt over die Entrückung der Gemeinde.